Zelfs al verlaten mijn vader en mijn moeder mij, de Heer neemt mij liefdevol aan. Dat is een tekst uit Psalm 27. En dat is ook de tekst waar straks de preek over zal gaan. Er komt in deze dienst veel bij elkaar. Op de kalender van de kerk is het Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin de leerlingen van Jezus, Jezus lichamelijk niet meer bij zich hebben, maar moeten gaan leren dat hij op een nieuwe manier bij hen zal zijn, namelijk door de kracht van de Heilige Geest. Het is op de kalender van de wereld, om het even zo te zeggen, Moederdag. En het is een doopdienst. Nou, dat belooft veel. We openen samen het woord van God. Twee lezingen vanmorgen, Psalm 27 en twee fragmenten uit Johannes 14. Horen wij het woord van God. Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden en ze vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. En daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot me niet en verlaat me niet, God, mijn behoud. Al verlaten mij mijn vader en mijn moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer. Leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Tot zover de eerste lezing. Uit het Johannesevangelie, twee fragmenten uit Johannes 14, te beginnen bij vers 15. Als je mij lief hebt, zegt Jezus, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere trooster, een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Ik zie een peuter voor me in een kinderstoel. Het zou zomaar Christophe kunnen zijn of Babette over een half jaar ongeveer. Voor de kinderstoel een moeder op haar knieën. En samen hebben ze de grootste lol. De peuter kraait van plezier, lacht, beweegt alle kanten op. De moeder lacht ook, knippert met haar ogen, beweegt haar hoofd dan weer naar links, dan weer naar rechts. En iedere beweging wordt door het kind nauwlettend gevolgd. Dan draait de moeder haar hoofd even om. En als ze het kind vervolgens weer aankijkt, is haar glimlach verdwenen. Ze kijkt niet boos. Ze kijkt gewoon neutraal, als je dat zo zou kunnen noemen. En meteen zie je het kind in de war raken en op allerlei manieren de aandacht van de moeder gaan trekken. Eerst buigt het zich zo ver mogelijk naar voren. Dan begint het in de lucht te wijzen. De geluiden die het kind maakt worden anders en minder vrolijk. De moeder blijft rustig en onbewogen haar kind aankijken. Tot het kind er geen zin meer heeft en zich bijna wanhopig ineens zo onderuit laat zakken in de stoel. En het op een kruisje zet. En dan? Dan is het filmpje van ongeveer 3 minuten afgelopen. Want wat ik zojuist schets met woorden kun je op YouTube vinden onder de titel Still Face Experiment. Een fascinerend filmpje dat haarfijn aangeeft wat het verschil is tussen aan en uitstaan. Tussen wel en geen echt contact. Tussen verbonden zijn en niet verbonden zijn. En hoe een kind van nog geen jaar dat nog geen woord kan zeggen, dat feilloos aanvoelt. De moeder kijkt niet eens boos. Ze maakt haar kind niet aan het schrikken, laat staan dat ze het iets aandoet. Het enige wat ze hoeft te doen is neutraal kijken. Al verlaten mij mijn vader en mijn moeder, zegt de dichter van Psalm 27 op een goed moment. Waar zou hij op dat moment aan gedacht hebben, vraag je je af. Vast niet aan het still face experiment, hoewel, met de vertaling kun je wel 2 verschillende kanten op. In de meeste Bijbels begint deze zin met als of zelfs of when, als je een Engelse vertaling erop naslaat. Dat zou betekenen dat David toch aan een soort van experiment, weliswaar een gedachte-experiment, denkt. He, zo van, in het geval dat zelfs mijn vader en mijn moeder mij zouden verlaten, dan? Maar in andere Bijbels lees je het stelliger. Mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Dan is het geen gedachte-experiment meer, maar dan is het realiteit. Nou ja, hoe dan ook. Het is in ieder geval duidelijk dat het niet over een natuurlijke vorm van verlaten gaat. David gaat niet studeren en op kamers, zoals zoveel van jullie hebben gedaan, of misschien wel binnenkort gaan doen. Nee, degenen die hem verlaten, dat zijn echt zijn vader en zijn moeder. Degenen die hem het meest nabij zijn, laten hem in de steek. Het is de wereld op zijn kop. Ik kan me voorstellen dat je daar als kersverse ouders je vandaag toch even helemaal niets bij kunt voorstellen. Dat je ooit je lieve Babette of je lieve Christophe in de steek zou laten. Dat is toch een onmogelijke gedachte. Of dat je op deze moederdag denkt, dit gaat gelukkig niet over mijn moeder. Want mij in de steek laten, dat is toch wel het laatste wat ik haar zou zien doen. En toch staat het in de psalm. En toch gebeurt het ook. Soms letterlijk. Als kinderen
vaak natuurlijk uit wanhoop of radeloosheid van hun ouders te vondeling worden gelegd. Of als ouders met de noorderzon vertrekken naar een onbekende bestemming en hun kinderen bij een tante of oma achterlaten. Er zijn kinderen die door hun ouders worden verwaarloosd. En misschien veel vaker nog, dacht ik. Gebeurt het veel subtieler nog? Dat je als ouder misschien nog wel van alles doet voor je kind of voor je kinderen. Misschien zelfs de indruk hebt dat je heel goed voor ze zorgt, dat ook oprecht doet. Maar waarbij je toch niet meer echt met ze in verbinding staat. En waarbij dat dan niet aan de kinderen te wijten is. Dat je als ouder zo druk kunt zijn met jezelf, dat je geestelijk een soort uitgetuned kunt zijn als je kinderen je nodig hebben. Dat je als kind ervaart dat je ouders er niet echt voor je zijn en dat niet zomaar eventjes of voor een keer, maar dat dat eigenlijk de rode draad is in jullie relatie. Uit, niet verbonden, geen echt contact. Je zou naar aanleiding van deze woorden ook nog iets verder kunnen uitzoomen en kunnen denken aan een cultuur waarin steeds meer mensen uit lijken te staan en zich op een heel diep en fundamenteel niveau niet meer met elkaar verbonden weten, waardoor er een soort verweesde samenleving ontstaat. Nou ja, denk je misschien, is dat niet een beetje een heel sombere insteek, zo op deze feestelijke, stralende dag, moederdag, doopdienst? Nou wel natuurlijk, als dit het enige is wat we te zeggen hebben vandaag. En dat is godzijdank ook niet zo. Maar dit zinnetje in deze psalm is toch ook weer niet zomaar een toevallige zwerfsteen. Als je even uitzoomt en de psalm wat meer in zijn geheel probeert te bekijken, dan is de rode draad in deze psalm toch wel dat de mensen die erin voorkomen op zijn minst nogal tegenvallen. En je struikelt in deze psalm over lui die je kwaad in de zin hebben, over valse getuigen, over noem maar op. En je vraagt je natuurlijk af, hoe komt dat? Ligt dat aan David? Is de dichter van deze psalm zo'n type dat, je kent ze misschien ook wel, hè, die vroeg of laat gewoon altijd gedoe krijgt met wie die ook maar omgaat. Je moet bedenken, de psalmen zijn de psalmen van Israël. Dus als je een psalm leest of zingt, dan gaat het nooit over alleen maar de ervaringen van één enkel mens, maar in de psalm wordt ook altijd iets van de ene stem van het hele volk vertolkt. Van Gods volk. En Gods volk is in deze wereld nooit zonder vijanden. Ligt dat aan Israël? Soms wel. De Bijbel zegt nergens dat Israël zonder zonde is. Integendeel. Toen niet. En nu ook niet. Ook Israël kan vijanden maken. Ook het volk van God kan onnodig anderen tegen zich in het harnas jagen, toen en nu nog steeds. Maar als je denkt dat dat het enige is, dan zie je toch iets cruciaals over het hoofd. Want er is in deze wereld ook een soort blinde haat tegen Israël die niet te verklaren is en waar alle logica op stuk loopt. Ook dat was toen zo en nu nog steeds. Een onverklaarbare haat die er ook was en is tegen Jezus. Tegen de Messias van Israël. Ook Jezus was en is in deze wereld nooit zonder vijanden. Hoe komt dat? Heb je dat wel eens je afgevraagd? Ik denk, het zou wel eens iets te maken kunnen hebben met die andere draad, die andere rode draad die dwars door deze hele psalm loopt. Niet de draad van vijandschap in allerlei soorten en maten, maar de draad van geloof en vertrouwen. Psalm 27 is een hele grillige psalm, zou je kunnen zeggen, waarin de uitersten steeds heel dicht bij elkaar staan. De mensen vallen inderdaad verschrikkelijk tegen, inderdaad, maar God en het vertrouwen op Hem, dat kan, om zo te zeggen, niet stuk. De Heer is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik bang zijn? Ik wil juichen en zingen voor Hem, want Hij zet mij op een rots. Hij laat mij schuilen in zijn tent. Dat is hoge taal. Dat is de taal van iemand die, om zo te zeggen, op het toppunt van zijn geloof staat. Wat er ook om hem heen gebeurt en tegen hem tekeer gaat, het raakt hem uiteindelijk niet. Hij weet zich veilig bij God. En nu dacht ik, zou dat nou misschien iets van die onverklaarbare, van dat onverklaarbare in die woede van al die vijanden blootleggen? Denk even met me mee. Stel je daarvoor, je wilt iemand gewoon echt stuk krijgen. En hij blijkt niet zomaar stuk te krijgen. Wat gebeurt er dan? Dan kan het je nog zoveel bozer maken. En als je vermoedt dat er ergens in iemand een geheim is, dat hem op de een of andere manier onaantastbaar maakt, dan kun je je toch voorstellen dat je zo verschrikkelijk jaloers maakt, dat het allerslechtste in je naar boven roept. Zou dat niet veel van die onverklaarbare haat tegen Israël verklaren? En is dat niet ook een van de redenen waarom Jezus uiteindelijk aan een kruis eindigt? Omdat er in hem een geheim is waar niemand bij kan. Omdat hij God zijn vader noemt. En God zo vertrouwt als niemand ooit God vertrouwd heeft. Ik zei net, God en het vertrouwen in God, dat kan in deze psalm niet stuk. Maar dat is toch niet helemaal waar. In het midden van de psalm lijkt het vertrouwen van het begin ineens toch behoorlijk weg. Dan lees je zinnen als, hoor Heere mijn stem als ik roep. Geef mij antwoord, wijs me niet af. Verstoot en verlaat me niet. Dat klinkt ineens heel anders dan die woorden aan het begin. De Heer is mijn licht en mijn heil. En je vraagt je natuurlijk af, is het dan die vijanden toch gelukt? Om die muur van geloof en vertrouwen kapot te breken? Nou, uiteindelijk niet. Dat moet je zeggen wel als je de psalm helemaal hebt uitgelezen. Maar het scheelde misschien toch niet veel. En dat maakt deze psalm ook weer zo helemaal een psalm midden uit het leven. Zo heel realistisch. Vertrouwen op God is ook in onze levens niet een soort van Nederlandse rivier die alsmaar rustig doorstroomt, alle seizoenen min of meer constant. Nee, vertrouwen op God is veel meer een bergbeek, die dan weer klatert en dan weer even stilstaat. Die in het voorjaar buiten zijn oevers treedt en in de zomer bijna droog staat. Vertrouwen op God is ook in onze levens nooit ongevoelig voor de omstandigheden. En het kan geweldig op de proef worden gesteld, dat weet je toch? Net als bij Jezus. Net als bij Israël. Ik zoek u. Maar verberg u dan alstublieft niet voor mij, lees je in vers 8. Misschien is dat ook zomaar jouw hartekreet. Of de zin die je eigenlijk altijd op je lippen hebt als je hier de kerk binnenkomt op zondagmorgen. Je zoekt God, want je hebt hem eerder ontmoet. Je hebt tijden gekend van groot vertrouwen, maar zal hij er ook nu voor je zijn? En voor je kinderen? Of krijgen die andere stemmen in die end misschien toch gelijk? Nee. Nee, die stemmen krijgen geen gelijk. Al verlaten mijn vader en mijn moeder mij, de Heere neemt mij liefdevol aan. Dat is onder de streep toch de conclusie van deze psalm. Al die mensen die tegenvallen, dat is erg, ja. Nog erger is het als je meest intieme relaties tot en met je vader en je moeder toe je zouden laten vallen. Maar zelfs dan zal God je niet loslaten, maar in liefde aannemen. Dat is de ontdekking van de maker van deze psalm. En dat is ook helemaal in lijn met de woorden die Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Johannes 14. Ik laat jullie niet als wezen achter. Dat zegt hij nadat er eerst toch wel een beetje paniek is uitgebroken onder de leerlingen. Want Jezus had zijn vertrek aangekondigd en dat had het vertrouwen in hem nogal een knauw gegeven. Wat? Hadden de leerlingen gedacht, gaat Jezus ons verlaten? Klopt dan zelf Psalm 27 niet meer? Nee, zegt Jezus. Psalm 27 klopt wel. Ik laat jullie niet verweest achter. Ook al ben ik niet meer lichamelijk bij jullie, nooit zal ik je verlaten. Ook al verlaten je vader en je moeder je. De Heer neemt je liefdevol aan. Dat woord dat hier met liefdevol aannemen is vertaald, dat betekent eigenlijk verzamelen. Dus letterlijk staat er zoiets als, de Heer verzamelt mij. Dat klinkt natuurlijk een beetje typisch, maar het is ook veelzeggend. Want een verzameling, jongens en meiden, dat is er natuurlijk altijd een heleboel, hè? Ik weet niet of je een verzameling hebt thuis. Het zou zomaar kunnen dat je Pokémon-kaarten verzamelt of hebt verzameld of voetbalplaatjes. Of misschien is er nog wel iemand met een postzegelverzameling. En hoe groter de verzameling, hoe mooier, toch? En die ene die nacht ontbreekt, hoe mooi is het als je die op een goed moment toch ook nog eens een keer te pakken krijgt. Psalm 27 zegt eigenlijk, de Heere God is als een verzamelaar. En hij rust niet tot zijn verzameling compleet is. Hij laat niemand als wees achter. Hij geeft ons zijn Heilige Geest, trooster, de grote verzamelaar die mensen roept en in Gods kring trekt. En onderdeel maakt van zijn gemeente. Onderdeel maakt van zijn lichaam. Want dat zijn wij met elkaar. Het lichaam van Christus op deze aarde. En vandaag zien we dat voor onze ogen gebeuren. Als Babette en Christel worden gedoopt. Over de doop kun je ontzettend veel dingen zeggen. Maar vandaag wil ik dit benadrukken. Gedoopt worden betekent dat God tegen ons zegt, ook jij hoort bij mijn verzameling. In de kerk wordt niemand verweest achtergelaten. Jezus, ons hoofd, hij is al bij God. Wij, zijn verzameling, zijn lichaam, de kerk die bestaat uit Israël en de volken, wij zijn nog op deze aarde. En ja, zolang Jezus nog niet teruggekeerd is, dan kunnen er vijanden zijn. Zoals Israël vijanden had, zoals Jezus vijanden had en heeft. En ja, je vertrouwen op God kan erg op de proef worden gesteld. Zoals ook het vertrouwen van Israël en het vertrouwen van Jezus ernstig op de proef werd gesteld. En zelfs het onvoorstelbare kan gebeuren. Je vader en je moeder kunnen je verlaten. Maar verweest achterblijven, dat laat Jezus niet gebeuren. Ik laat jullie niet als wezen achter. Er is een trooster. Die zal bij ons blijven. Tot Jezus terugkomt. En de verzameling compleet is. Amen.